Goedemorgen gemeente, nu ben ik goed hoorbaar. Het thema, de preektitel voor vanmorgen is: hoe goed wil jij mij kennen? Hoe goed wil jij mij kennen? En kijk of er hier kenners in de zaal zitten. Wie herkent dit plaatje? Waar is dit? Welke locatie is dit? Niet te snel antwoorden. Dus van waaruit de foto genomen is, waar is dat? Oh, niet zozeer een locatie op de wereld, maar meer als beeld. Het heeft met de tempel te maken. Is dit dan het voorhof of? Is het, wie zegt voorhof? Wie zegt heilige der heiligen? Pas op, hè? Wie zegt heilige? Ja, het is het heilige. En dat kan je zien aan de kandelaren. Die stonden bij Salomo, die had er 10 in zijn tempel. Die staan in het heilige. In het heilige. En de deur, het voorhangsel is gescheurd. De deur is open. En dankzij het bloed van Jezus, door zijn sterven en opstaan, is het voorhangsel gescheurd. En kunnen wij allemaal God kennen en God ontmoeten dagelijks en kunnen we binnengaan, dagelijks binnengaan. En het is mijn ervaring van mijn eigen leven dat de weg vrij is. Ik kan binnengaan, zoals Hebreeën 12 zegt. We kunnen zonder schroom vrijmoedig binnengaan om God te ontmoeten elke dag, maar ik doe het heel vaak niet. En dat heeft te maken met vaak de conditie van ons hart, waar ik het ook over ga hebben. Maar de vraag aan jou en mij vanmorgen is van God: hoe goed wil jij mij leren kennen? Misschien ga je nog maar een week naar de kerk. Misschien ga je een maand naar de kerk. Een jaar, 10 jaar, 30 jaar. Wie gaat er al langer dan 30 jaar naar de kerk? Mag ik wat anders zien? Kijk eens. Degene die 30 jaar naar de kerk gaan en langer, waaronder ikzelf, wij zouden heel goed moeten zijn in het kennen van God. Wij zouden ervaringen moeten hebben als David, als Paulus en Mozes. Wat betreft het ontmoeten van God, dat wij zijn lieflijkheid hebben aanschouwd. En als je daar nog niet bent, ik heb die ontmoetingen ook nog niet zo heftig gehad als zij, maar wel flarden, dan is het geen veroordeling, maar het is een uitnodiging van God vanmorgen aan jou en mij om hem dieper te leren kennen. Dus ook gedurende het woord, praat met de Heer en antwoord zijn praten in jouw hart over zijn uitnodiging aan jou. Wil jij mij beter leren kennen? En om even terug te gaan over het kennen van God, is het goed om weer terug te gaan naar de kern van het christelijk geloof. Want daarin onderscheidt het christendom van alle andere religies ter wereld. En het mooie is, dat vat zich mooi samen in 1 vers, Johannes 3 vers 16. Vroeger moesten we die uit ons hoofd leren. Helaas kom ik tot de conclusie dat het niet meer hoeft. Dus een heleboel, de jonge generatie die heeft het niet meegekregen. Maar het is zo goed om bijbelversen uit je hoofd te leren. Zodat je terwijl je op de fiets zit of op je werk zit, koffie haalt, dat je eraan kan denken. En dat is het vers van Johannes 3 vers 16. Wat het evangelie heel goed samenvat. Dus dit is ook perfect als je ergens bent en je wil aan iemand het evangelie uitleggen. Doe het aan de hand van Johannes 3 vers 16. Binnen 5 minuten kun jij het evangelie uitleggen. Zo goed. Want zo lief heeft God de kerk, de christenen gehad. Want zo goed heeft God de mensen die alles op een rijtje hadden gehad. Want zo goed heeft God de heiligen gehad. Nee, hè? Dat is mijn eigen versie die niet klopt. De waarheid is, zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld met al hun puinhoop, met al hun chaos in hun hart, met alle vijandigheid richting God. Op het einde riep ze tegen Jezus: kruisig hem. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij alleen gezegd heeft dat hij van ons zou houden. Nee, hè? Ook niet. Ook een verkeerde versie. Vaak is onze liefde alleen maar in woorden. Maar echte liefde, zelfopofferende liefde, is dat het jou iets kost, dat het jou iets geeft, dat je je leven geeft. Dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat het in daden zich uit. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus kwam om te sterven. om ons eeuwig leven te geven. En ieder die gelooft eeuwig leven te geven. Als Jezus daarvoor moest sterven, wat is dan dat eeuwig leven? Dat dat zo belangrijk is. Als dat het doel was. Zijn einddoel was niet om de zonde weg te ruimen. Dat was slechts een tussenstap. Het einddoel was eeuwig leven. Maar als eeuwig leven nou zo belangrijk is, wat is dan dat eeuwig leven? En ik merk, ook in mijn eigen leven, ik heb zeker iets van 25 tot 30 jaar niet begrepen wat eeuwig leven was. Ik had een verkeerd begrip ervan. En daarvoor kwam ik niet in de intimiteit met God die ik daarna ging ontdekken. Ik dacht namelijk dat eeuwig leven een levensduur was. Het gaat over eeuwigheid. Het is een levensduur. Het is een lengte van een levensduur. Ik dacht dat het dat was. En ik dacht dat het een plek was, namelijk de hemel. Straks als ik doodga. Ben ik alleen in mijn domheid? Zijn er nog wat mensen die ook zo niemand durft zijn hand op te steken? Oké, dan ben ik de enige die dom was. Maar ik geef het graag toe om mensen te helpen om niet dezelfde fout te maken als ik. Want eeuwig leven heeft te maken met dat we straks ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heerlijk met God zullen zijn, voor eeuwig zullen leven. Iedereen leeft trouwens eeuwig, hè? Dat hebben jullie al gehoord. De vraag is alleen waar je eeuwig leeft. Is dat met God of zonder God? Maar eeuwig leven gaat over iets heel anders. En dat lezen we 14 hoofdstukken later. De definitie van eeuwig leven is zo belangrijk dat Jezus hem zelf geeft. Jezus geeft niet veel definities. Maar eeuwig leven is zo belangrijk dat hij zelf de definities geeft, 14 hoofdstukken later. En dan zegt hij, Jezus zegt dan, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is apart, dat had ik nooit verzonnen voor eeuwig leven. Als ik een definitie mocht geven op tv, op een spelshow van eeuwig leven, dan had ik een hele andere definitie gegeven waarschijnlijk. Maar wat Jezus zegt is de waarheid, dat zij u kennen en Jezus Christus. Dus eeuwig leven, dat is waarvoor Jezus kwam om ons te sterven. Dat wij God kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Dus dit gaat over het kennen van onze hemelse Vader en het kennen van onze Heere Jezus Christus. Dat is wat eeuwig leven is. Maar goed, dan is weer de vraag, wat voor soort kennen is er dan? Want ik dacht dat ik God kende, maar ik kwam erachter dat de Bijbel een hele andere definitie van kennen heeft. Net weer hetzelfde als met eeuwig leven. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ken koning Willem-Alexander. Wie kent er koning Willem-Alexander? Nou, niet eens zoveel nog. Maar ik kan ook zeggen, ik ken mijn vrouw Elise. Ja, dat is het goeie. Dus je kan zeggen, maar vanuit mijn optiek, ik ken Willem-Alexander en ik ken Elise. Hetzelfde woord, maar een totaal verschil. Dit kennen van koning Willem-Alexander is kennis hebben over, informatie hebben over. Dus als we zeggen van, ik ken God. Als je nu op straat iemand vraagt, ken je God? Dan kan hij zeggen, ja, ik ken God. Want ik weet dat hij de hemel heeft gemaakt. Ik weet dat hij een boek heeft laten schrijven, de Bijbel. Dat hij zijn zoon gestuurd heeft. Dan kun je zeggen, ik ken God. Maar het betekent dan, kennen in de vorm van, je hebt informatie over God. Maar als ik zeg, ik ken Elise, dan gaat het veel verder dan informatie. Tuurlijk weet ik, heeft ze al, we kennen elkaar nu bijna 27 jaar. Dus ik heb al haar jeugdverhaal, de meeste heb ik al gehoord. En dat is leuk en daardoor leer ik haar beter kennen. Maar ik heb ook kennen door ervaring. Doordat ik weet hoe het is om met haar op vakantie te gaan. Om één te worden, om samen te zijn, om elkaar te omhelzen, om elkaar hart te delen. Dat is kennen door ervaring. En ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat ik iets van 25 jaar van mijn leven ben blijven steken in het kennis hebben over God. Ik kende God, ik wist dat hij de Bijbel had laten schrijven, ik wist dat hij de wereld had gemaakt. In 7 dagen, ik kon wat feitjes opdreunen, zoals hij heeft een zoon die Jezus heeft, er is ook een heilige geest. Dus ik dacht, ik ga naar de kerk, ik ken God, maar het kennen waar de Bijbel het over heeft, is het kennen door ervaring. Kennen door ontmoeting. Kennen door intimiteit. Dat is een dagelijkse persoonlijke omgang. Het is een dagelijkse persoonlijke omgang. En het is zo mooi dat we de Bijbel hebben, het woord van God, waarin we kunnen zien hoe al die mannen en vrouwen van God, God kenden en wat het inhoudt. En de eerste die ik er wil uitlichten is Mozes en Joshua. Dan staat er zo mooi in Exodus 33. In de tent van ontmoeting sprak de Heere heel vertrouwelijk met Mozes. Zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp. Want die had zijn dagelijkse dingen te doen. Maar de jonge man die hem assisteerde, die liep stage als het ware. Joshua, de zoon van Noen, die bleef in de tent achter. Want in die tent, als zij die tent binnenging, dan daalde de heerlijkheid van God neer. En ontmoette zij de God die de hemel en aarde gemaakt heeft en alle sterrenstelsels. De zon, de maan. We zijn al blij en vol ontzag als we het noorderlicht zien. Maar zijn we ook vol ontzag als we de God ontmoeten die het noorderlicht gemaakt heeft. En Mozes, die ging die tent in en de heerlijkheid van God daalde af en zij ontmoette God. En Mozes moest weer zijn dagelijkse ding doen, net zoals wij ook. Onze dagelijkse verantwoordelijkheden hebben. We kunnen niet de hele dag uit de Bijbel lezen en God ontmoeten natuurlijk, in die zin. Dus hij moest dan weer terug naar het kamp, maar hij begon zijn dag wel vaak in die tent. Dus dat is ook een aanmoediging voor ons. Begin je dag met een ontmoeting met God, met een open Bijbel. En dan staat er zo mooi, Noen. Joshua, de zoon van Noen, de stageloper, die had wat meer tijd, dus die kon erin blijven. Dus ook als je wat meer tijd hebt, misschien op een vrije dag, blijf wat langer in die tent. Totdat je echt een ontmoeting hebt, van hart tot hart. Dat het echt een kennen wordt door ontmoeting. En natuurlijk de man van intimiteit, David. Zo mooi dat we David, soms sommige momenten maakt hij echt een puinhoop van zijn leven. Maar tegelijkertijd was hij een man die heel dicht bij het hart van God was. Dus ik leer zoveel van David. Ik ben deze maanden ben ik gewoon de psalmen gaan doorlezen. Omdat ik gewoon wil leren van David om dichter bij God te leven. Om hem heel dicht te kennen. Hij had zo'n mooie relatie, zo'n intieme relatie met David. En het mooie is, hij heeft het gewoon opgeschreven. Eigenlijk heeft hij een soort schatkaart geschreven van een ontmoeting met God. En hoe hij daar kwam. En wij kunnen van hem leren. Door de psalmen te lezen. En de Heilige Geest onze leraar te laten zijn. Heilige Geest, leer mij. Om van David te leren. Om dichter bij u te komen. Om u beter te leren kennen. En dan lezen we in psalm 63. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. Dus hij was op een hele dorre, droge plek. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u, in een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien, uw goedertierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen u prijzen. Dit is iemand die God heeft ontmoet, die God heeft aanschouwd, die zijn lieflijkheid heeft ontmoet in zijn hart en wij kunnen leren van David, want ook hij schrijft, hij had deze ontmoeting in een dor en dorstig land zonder water. Dat staat symbool voor de wereld waarin we leven. De wereld heeft ons niks te geven. De bronnen van de wereld kunnen ons nooit verzadigen. Toch drinken we er heel vaak uit, dat vervuilde water, maar het zal ons nooit kunnen verzadigen. En David zat in precies dezelfde omstandigheden. Hij kwam er ook achter, de wereld heeft mij niks meer te geven, ik ben koning, ik kan alles doen en laten en kopen wat ik wil, maar het land heeft mij niks te bieden, het is zonder water, maar bij u, mijn ziel dorst naar u, want ik heb gedronken van u, ik heb gegeten en gedronken van u, en dat heeft mijn hart zo in vuur en vlam gezet, dat ik ernaar verlang om morgen weer zo'n tijd met u te hebben. En het is Gods uitnodiging in jou en mij vanmorgen om ook die tijden met hem te gaan beleven. En misschien is jouw intimiteit met God nog heel erg op het voorhofniveau. Dat je even, je bent zo druk, dus voordat je je dag begint, begin je misschien met 5 minuten op je telefoon of met een papieren Bijbel om iets te lezen. En daar is niks mis mee. Het is goed om zo te beginnen. Maar het is Gods verlangen dat je de smaak te pakken krijgt. En ik ben erachter gekomen dat we dat niet kunnen zonder de hulp van God. Dus ik bid dagelijks, Heere God, help me. Help me door mijn ontembare honger te geven voor uw woord. Nog meer dan gisteren. Want ik weet dat ik heel snel afgeleid ben. Maar ik wil aan uw voeten zien. Ik wil u kennen zoals David hier u kende. En dat is zo mooi. Hij is een mens net als wij. En wij kunnen hetzelfde gaan ervaren als David. En het is zo mooi dat hij ook die sleutel geeft van u zoek ik. U zoek ik vroeg in de morgen. Dat zie je heel vaak bij David in zijn psalm, ook in die mooie psalm 27. Ik heb maar één verlangen, zegt David. Dit was koning David die maar één verlangen had. Dan ben je de koning, dan heb je alles. Dan kun je alles doen, je hebt al het geld van de wereld. Je kan doen en laten wat je wilt, maar je zegt ik heb maar één verlangen. Dat moet betekenen dat hij een ontmoeting heeft gehad met die levende God, die zijn hart zo vervuld heeft, en dat hij dat vergeleek met al die pleziertjes die zonde ons aanbieden. En hij zegt van vergeleken met een ontmoeting met u, zijn die pleziertjes die zonde geven, is flut. Het is, ik zie hoe vervuild het is, hoe goedkoop en hoe nep dat is. De pleziertjes die zonde ons geeft, omdat ik heb geproefd van het echte. En dat is het zo mooi. Als we gaan proeven van de echte, van de intimiteit met God, dan zullen een heleboel zonden in ons leven, waarin we jarenlang worstelen, zo van ons afvallen. Zo van ons afvallen. Want heel vaak zijn die zonden die we nog in ons leven hebben, die vervuilde bronnen van waaruit we drinken, dat doen we omdat we een gat in ons hart hebben, wat alleen God kan opvullen. Dagelijks. Dat manna was maar goed voor één dag. Dat wil zeggen dat God elke dag voor jou en mij een woord klaar heeft liggen. Dat wij nodig hebben om ten volle te leven. Om ten volle in vuur en vlam te staan voor God. Maar ook genoeg te hebben om te kunnen geven aan de mensen die God ons op ons pad brengt die dag. Het is maar goed voor één dag. En als we die dag niet eten, niet aan de voet van Jezus zitten, dan voelen we daar een leegte. En die proberen we op te vullen met allemaal andere troep. Maar dat lukt niet. En zo raken we verslaafd aan bepaalde dingen. Soms hoeft het niet eens een zonde te zijn, maar verslaving is natuurlijk altijd slecht. Omdat het ons gebonden houdt. Omdat we iets doen wat alleen God kan vervullen. Maar dat geheim van dat zoeken van David, dat geeft heel mooi aan van dat God is geest. God is niet zoals wij, vlees en bloed, hier die nu hier aanwezig is. Jezus is natuurlijk ook vlees en bloed, maar die zit in de hemel. Zijn geest is hier nu in ons, de Heilige Geest in ons. Maar geest zie je niet. Dus geest, dat zoeken spreekt over, ik zit in een stoffelijke wereld en ik wil contact maken, zogezegd, met de geestelijke wereld om u te ontmoeten. En dat kost zoeken, dat duurt wat langer dan dat ik even naar Elise ga om een kus te geven of om een kus te krijgen. Dat zoeken heeft te maken van, oké, ik moet tijd nemen nu om God te vinden, door hem te zoeken. Zoek en je zal vinden, dat is een mooie belofte die God je geeft. Als jij gaat zoeken, ik geef je de garantie, je gaat vinden. Maar dat je tijd neemt met een open Bijbel van Heere God. Ik wil nu door, ik ga nu een stukje lezen en ik wil u ontmoeten door de tekst heen. Ik wil uw vrede ervaren, ik wil u bij u zijn en ik wil uw woord horen voor deze dag wat ik nodig heb voor mijn geest. En dat zoeken betekent dat God is zo kostbaar. God is zo kostbaar dat hij zich een beetje verbergt. Maar het is zoals kinderen als je verstoptje gaat spelen met kinderen, dan ga je niet ergens in een ondergrondse put 3 kilometer onder de grond zitten natuurlijk. Wat je doet bij kinderen om het leuk te maken voor ze, is als dit een pilaar is, hoe ga je dan verstoppen? Dan ga je zo verstoppen. He, dus ja, is dit eigenlijk verstoppen? Ja, enigszins wel, want sommige kinderen zijn zo drollig, die kijken zo vluchtig en die gaan dan daar zoeken, terwijl eigenlijk kan je me zo zoeken en vinden. En zo is het ook met God. Er staat van, hij verbergt zich, want dat staat in Spreuken, moet ik even kijken, Spreuken 25 vers 2. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Dus God heeft in zijn wijsheid bedacht van, om mij te vinden en om een ontmoeting met mij te hebben. Dat is zo kostbaar. Dat is kostbaarder dan al het goud en zilver op de wereld. Dat is zo kostbaar. Ik wil dat niet zomaar oud in die open gooien. Ik wil dat mensen me daarvoor gaan zoeken. Want dan weet ik, degene die zoeken, die willen het. Die willen het echte. Die willen het. Dus, zegt de Bijbel, God heeft in zijn wijsheid bedacht, ik ga mezelf verbergen. En ik ga de waarheid van de waarheid, van het woord van God, de kostbaarheid van het woord van God, wat een heleboel mensen nog niet begrijpen in het begin, dat heb ik verborgen, daarom begrijp je het ook niet in het begin. Maar, zegt hij, het vers gaat verder, het is Gods eer een zaak te verbergen, maar het is de eer van koningen om iets uit te zoeken. Daar staat het woord zoeken weer. Dus hier zitten allemaal koningen in de zaal. We zijn allemaal koningen. We hebben één koning der koningen, dat is Jezus. Maar hier zitten allemaal koningen. En het is onze zaak, het is ons karakter zou het moeten zijn, dat heeft God in ons gelegd, om te gaan zoeken wat God verborgen heeft, zijn aanwezigheid. En een ontmoeting met hem heeft hij verborgen. En dat betekent dus dat het even wat tijd kost om hem te ontmoeten. Tuurlijk, we zijn al één geest met hem. Maar voor onze ziel, voor ons gevoel en verstand en ons lichaam om hem te ontmoeten, heeft het tijd nodig. Dus dan lukt dat vaak niet in die 5 minuten die we God maar geven. Vaak heb ik al een kwartier nodig om mijn ziel tot stilte te manen. Gewoon het voorhof intimiteit nog. Een kwartier in het voorhof blijven om mijn ziel gewoon tot stilte te bedaren. En dan heb ik nog wat tijd nodig om in het heilige. Hè, de kandelaar is een beeld van de Heilige Geest. De toonbrood is het beeld van het woord van God. Dus ik heb de Heilige Geest nodig als mijn leraar om het woord te gaan lezen. Dus ga niet de Bijbel lezen voordat je gebeden hebt. Heere God, wees mijn leraar en open mijn ogen voor wat ik nu ga lezen. Want het is een geestelijk boek. Het is geen roman, het is geen wereldse roman die je leest en meteen snapt. Hij heeft het verborgen. En daarvoor moeten we God zoeken, hem vragen, de geest, om het woord te openen. En die kandelaar die scheen licht op het woord van God, in het heilige. Die kandelaar die brandde, het was verder pikdonker. Hè? Als die kandelaar niet aan zou staan, zou je geen hand voor ogen zien, pikdonker. Maar die kandelaar die gaf het licht op de toonbrood, op het woord van God. En zo wil de Heilige Geest ook jou en mij licht geven bij het zoeken van God. Bij het zitten aan zijn voeten. Dus bid daarom dagelijks, voordat je de Bijbel opent, Heere God, wees u mijn leraar, maar ook open de ogen van mijn hart, zodat ik begrijp wat ik ga lezen. Ik wil u ontmoeten. Ik wil niet na 5 minuten meteen weer haasten. En nogmaals, als je daar net mee bent begonnen, heel goed. Begin daar, er is geen veroordeling. Maar je zal de smaak te pakken krijgen. En op een gegeven moment is 5 minuten niet meer genoeg. Ben je de tijd vergeten en dan mis je je afspraak. Als je de smaak te pakken krijgt en God hebt ontmoet. Dat jouw ziel de liefde en de verzadigd is met de liefde en de vrede van God. Zo mooi dat we kunnen leren van David van dat zoeken wat zo vaak terugkomt in zijn psalmen. En nu mag je nog twee keer doorklikken. Want God kennen, nogmaals, ik dacht dus dat er maar 2 niveaus van kennen waren. En dat is simpelweg... Oh nee, wacht. Mijn ervaring dus tot mijn 28ste was... Met God kennen was eigenlijk heel oppervlakkig. Hè? Ik hoorde God nooit. En ik dacht van, is hij nou boos op me? Het leek wel als God ver weg was. Bijbel lezen deed ik wel en bidden ook wel, maar ik vond het een beetje saai, dus het stond niet in mijn top 5 van dingen die ik graag deed. Dat was mijn ervaring tot en met iets van mijn 28ste. Nogmaals, ik ging naar de kerk, ik hield van de Heer, maar ik had absoluut, ik was echt nog in het voorhof qua intimiteit. Ik bleef nog daar, ik was nog niet binnengegaan, terwijl het voorhangsel zo gescheurd is om God te ontmoeten. En dan las ik die ervaring van Mozes en van David en Paulus, dat ze in vuur en vlam staan omdat ze God hebben ontmoet. En dan dacht ik van, nou, dat is nogal een verschil. Hier, ik vind Bijbel lezen en God ontmoeten saai, omdat mijn beeld helemaal verwrongen was. En hier heb ik Mozes en David die God ontmoeten en hun hart staat in vuur en vlam. Bij mij was het niet zoals David zegt, u zoek ik vroeg in de morgen. Bij mij was het, koffie zoek ik vroeg in de morgen. Omdat mijn ervaring met koffie was fijner dan mijn ervaring met God. Maar dat zegt iets over mijn ervaring met God. Ik was gewoon nog in het voorhof. Ik ben nooit binnengegaan. Want als je eenmaal binnengegaan, dan valt elke koffieverslaving valt af. Serieus. We moeten binnengaan. Het voorhangsel is gescheurd. We moeten niet blijven hangen in het voorhof, in de voorhofintimiteit. En nogmaals, het voorhof is goed, hè. Want het betekent dat je gered bent. En daar heb je dat offer van Jezus waar je naar kijkt. En je legt jezelf op het offer zoals Romeinen 12 vers 2 zegt. Hè? We zijn een goden welgevallig offer. En we kijken naar wat Jezus heeft gedaan. Dus in het voorhof kan je hart wel in vuur en vlam staan. Maar wat ik wil aangeven is, God geeft ons de uitnodiging vandaag. Wil jij mij dieper leren kennen? Dus als jij nu in het voorhof bent, dan nodig hij je uit in het heilige. Om te gaan leven in de plek waar het pikdonker is, ware het niet dat je de Heilige Geest hebt en het woord die je leidde. In het voorhof heb je nog de elementen van de wereld. Dus als het in de wereld regent, regent het ook bij jou. Als het in de wereld een crisis is, is er ook een crisis bij jou. Je bent nog heel erg leefje met 1 been in de wereld. Zoveel genade is er van God. Maar in het heilige is het pikken donker. Als daar niet een kandelaar zou staan, als de Heilige Geest er niet zou zijn in die fase van jouw leven, of in die intimiteit met Jezus, dan zou je niet weten wat je moet doen. En dat is wat Matthäus 4 vers 4 zegt. Van je kan alleen maar leven als je een woord van God hebt, wat uit de mond van God voortkomt. En in het heilige heb je dat ontdekt. En nogmaals, de scheppingsorde van God, die geeft ook het bedoelen, de bedoeling en het verlangen van God zo mooi weer. Want op de eerste bladzijde van de Bijbel lees je al meteen hoe God ons mensen bedoeld heeft. Om samen te wandelen met hem. Dat is hoe wij gemaakt zijn. Met die bedoeling zijn wij gemaakt. En dat zie je ook weer op de laatste bladzijde van de Bijbel terugkomen. Dat God weer te midden van de mens zal wonen. Dat er geen pijn meer zal zijn, geen dood meer, geen verdriet meer zal zijn. En dat de duivel voorgoed in de poel des vuurs geworpen is. Die intimiteit. En zo mooi ook hoe God die schepping maakt, geeft ook zo mooi aan hoe hij ons bedoeld heeft. Want toen hij de bomen wilde maken, sprak hij tegen het land. Toen hij de bomen ging maken, sprak hij tegen het land. Vers 11, hij zegt, laat de aarde vruchtbomen doen opkomen, die naar een soort vrucht dragen. Toen God de bomen ging maken, sprak hij tot het land. Hij sprak tot de omgeving die de boom nodig heeft om te kunnen leven. Een boom kan niet in de lucht leven. Een boom leeft alleen als hij geworteld is in de aarde. Vervolgens zie je dat hij de vissen gaat maken en dan gaat hij spreken tot het water. Apart toch? Laat het water wemelen van de wemelende levende wezens. Toen hij de vis ging maken, sprak hij tot de omgeving van de vissen, het water, die de vissen nodig hebben om te kunnen leven. Een vis kan niet in de lucht leven. En dan is er altijd iemand die zegt, ja maar vliegende vissen dan, ja maar die dalen alsnog dan weer in het water in. Maar die vissen hebben water nodig. Maar dan, als God de mens gaat maken, wat gebeurt er dan? Hij gaat tot zichzelf spreken. God spreekt tot zichzelf. Dat betekent, want hij zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat betekent dat wij God nodig hebben om te kunnen leven. Hij is de omgeving waarin wij ten volle kunnen leven. Wij moeten in Christus komen, in God. En als wij niet in God zeggen, Jezus zegt, blijf in mij, Johannes 15, blijf in mij. En een van de manieren om in hem te blijven, is door te doen wat hij gezegd heeft, zegt Jezus. Dus we kunnen ook, terwijl we Christen zijn, uit Jezus zijn, een beetje apart, maar blijf in mij betekent dat wij in Christus komen om te kunnen leven. Wij hebben Christus nodig om in hem te komen, net zoals een boom het nodig heeft om in de aarde te gaan, want alleen dan kan hij leven. En zoals een vis het water nodig heeft om te kunnen leven, hebben wij God nodig om in hem te zijn, in Christus, in God. Zoals Colossenzen 3 vers 3 zo mooi zegt, ik ben gestorven. Colossenzen 3 vers 3, ik ben gestorven. Heerlijke ontspanning, hè? Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dood. Ik ben gestorven. En in Christus, of en met Christus, verborgen in God. Ik ben gestorven en met Christus, verborgen in God. Het beeld voor de kinderdienst was altijd van, dit ben jij, dit is Christus. Dus je bent met Christus, verborgen in God. Nou, dat is veilig, hè? En dat is waarin we ten volle kunnen leven. We zijn in hem, in Christus kunnen we leven. Halleluja, dank u Vader. Maar heel vaak is ons hart het probleem. Als we geen Bijbel lezen, en ik ken die dagen, dat je zo druk bent, ik dan met dingen van de Heer, omdat het mijn werk is, dat je gewoon, ja, je hebt eigenlijk geen excuus, maar dat je gewoon geen Bijbel leest. En ik ben erachter gekomen dat de wet die in het natuurlijke zegt van als jij koorts hebt, dan heb je geen honger. Wie heeft er wel eens koorts gehad, wie is er wel ziek geweest dat je helemaal geen trek had? Ja. Als jij nu geen geestelijke honger hebt, betekent het dat je hart ziek is. En nogmaals, dit is geen veroordeling, maar dit is een check van God, die God ons geeft met de uitnodiging, laat mij je hart genezen. Bekeer je en zeg van, oh Heere God, ik merk dat ik geen honger heb, dat mijn hart ziek is. U bent mijn hartmeester, u kunt mijn hart aanraken, het genezen en het weer in een goede conditie brengen, waarin het in vuur en vlam voor u staat. En heel vaak zie je dat God dromen, de droomtaal gebruikt, om jou de conditie van jouw hart te laten zien. Wie heeft er wel eens dromen? Niet elke droom is van God, Maar meer dan jij denkt, zou ik willen zeggen. En hoe meer jij met God wandelt, hoe meer dromen van God zullen zijn. Hoe minder jij met God wandelt elke dag. En je verontreinigt met wereldse muziek. Of nogmaals, wereldse muziek is geen zonde, maar het kan wel een zonde zijn. Het kan je vervuilen natuurlijk. Of films of met geweld en perversie. Hoe meer dromen van je vervuild zullen zijn. Maar zelfs dan wil God nog doordringen tot jou. Echt zal jij dromen geven om daarvan vrij te komen. En ik kreeg zo'n droom. Toen ik met dit onderwerp bezig was. En van Heere God, God kennen. Wat zijn allemaal lagen waar ik aan moet denken. En ik heb nog zoveel zelf daarin te ontdekken ook. Wilt u mij hierin iets laten zien? En toen kreeg ik in die nacht, ik denk dat het een maand geleden is, een droom. En daarin droomde ik dat Magnus Carlsen mijn vriend is. Wie kent Magnus Carlsen? Kijk eens, daar zitten de echte schakers, de huisschakers. Ja. Magnus Carlsen is de beste schaker ter wereld. Al heel lang, minstens 10 jaar, is hij de wereldkampioen. Hij is, wat dat betreft, God heeft hem gezegend met een briljant verstand. Hij kan alle schaakboeken kan in zich opslaan, alle openingen, alle posities herkent hij. Dus hij kan een positie zien, dan ziet hij van, oh, dit is in 1968 ook gespeeld door die 2 grootmeesters. En dat jaartal, hij is echt bizar gewoon. Dus tegen hem schaken heeft gewoon eigenlijk geen zin meer voor een normaal mens, bij wijze van spreken. Maar ik droomde dus dat hij mijn vriend was. Ik ben als kind schaken geleerd op mijn 5e. En binnen 2 jaar wonnen we al samen met mijn 2 broers van onze vader. Dus toen heeft hij ons een club lid gemaakt. En toen is het helemaal uit de hand gelopen. Toen ging je meedoen met kampioenschappen. En dan ga je leren. Mijn hart was helemaal vervuld van het feit dat Magnus Carlsen mijn vriend was. En ik praat met God van, Heere God, dit kan toch geen droom van u zijn, toch? Dit is zo random en zo apart. Maar toen hoorde ik de Heilige Geest gewoon zo'n stilte vallen. Zo van, denk nog eens na. En toen had ik het idee dat God tegen me zei, Heine, ik laat de conditie van jouw hart zien. Nogmaals, het is helemaal niet waar. Magnus Carlsen is niet je vriend. Maar het laat zien hoe verguld jou zou geweest zijn. Omdat een aards iemand, een mens van vlees en bloed, toevallig een wereldkampioen schaken, dat die jouw vriend zou zijn. Hoeveel te meer zou jouw hart nu vervuld moeten zijn met het feit dat ik jouw vriend ben. En dat ik jouw hemelse vader ben. Dat ik jouw schepper ben. Dat ik dat schepper van hemel en aarde. Dat jij met mij mag wandelen. Dat je elke dag binnen mag gaan door het bloed van Jezus om mij te ontmoeten. Hoeveel te meer zou jouw hart daar vervuld van moeten zijn? Ik dacht, oh Heer, mijn hart is ziek. Mijn hart is ziek, de Bijbel zegt het ook. En dan krijg ik soms mensen na afloop van, ja, maar je zegt toch ook, je hebt een nieuw hart gekregen. Ja, maar ik zeg dan, het is te vergelijken als met een telefoon. Wie heeft nog wel eens een oude Nokia-telefoon gehad waarop je geen wifi had uit het jaar 1995? Zo'n koelkastmodel, geen wifi, je kon alleen bellen en sms'en. Wie ze blij met nieuwe telefoons? Vergeleken met die koelkast. Sommigen zijn er niet blij mee, dus hij heeft ook een reden, want het leidt heel veel af. Maar die oude Nokia, dat was een koelkast, stond je niet in voortdurende verbinding met het internet. Dus God zegt, ik zal je een nieuw hart geven. Dat is te vergelijken met een nieuwe iPhone, waarin je wifi hebt, een continue verbinding hebt met God. Continu. Dat kon niet. In die oude Nokia kon het niet, had je geen wifi. Dat is hetzelfde met dat nieuwe hart. Dat oude hart van ons had geen verbinding met God. Was gescheiden van God. Het was dood. Het was onrechtvaardig. Het was onheilig. Het was onrein. God moest dat hart vernieuwen. Want God kan niet wonen in een hart dat volledig onrein is en onrechtvaardig. Daarvoor is Jezus gestorven. Om ons een nieuw hart te geven dat rein is en heilig en rechtvaardig. Of een geest te geven die heilig en rein is en rechtvaardig. Dat nieuwe hart duidt erop dat ons nieuwe hart dus compatible is gemaakt voor God. Het is verenigbaar gemaakt dat God daar binnen kan komen. Dat kon niet in die oude conditie. Maar dat nieuwe hart kan vervolgens weer heel makkelijk vervuild worden. Net zoals je nieuwe iPhone kan heel makkelijk vervuild worden met spam en met virussen. Dat hij op een gegeven moment zo traag gaat werken dat hij het niet meer doet. Dus dat nieuwe hart is het verhaal van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, dat wij nu een nieuw hart hebben gekregen. Alleen, het wil niet zeggen dat ons hart daarmee niet meer ziek is. Ons hart is nog steeds afgeleid. En op het einde zullen er mensen zijn die zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En God zegt dan, niet iedereen die Heer, Heer zegt, zal binnenkomen. Dus naar de kerk gaan is ook niet voldoende om binnen te komen. Het gaat om jouw hart, zoals Romeinen zegt. Ieder die met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal behouden worden. Dus het gaat om ons hart. Dus ik heb toen ook gezegd, ik heb die droom gebruikt. Heere God, dank u wel dat u mijn conditie van mijn hart heeft laten zien. Zonder veroordeling nogmaals, maar met een hele stevige uitnodiging. Hein, ik wil jouw hart in vuur en vlam zetten voor mij. Want ik ben de enige ware grootmeester. Dank u Jezus dat u dat voor ons geeft. En dat model van tabernakel, ik heb er net al iets over verteld. Nog twee keer doorklikken kun je. En daar zie je dus die verschillende, voor degenen die de tabernakel nog niet gezien hebben, dat begin, dus de omheining, dat geeft aan wat de tabernakel is, de plek waar mensen God konden ontmoeten. En het begin, het voorhof, daar kon iedereen komen. Want daar kwam je als jij voor je zonde een offer wilde maken. Dat gaf je dan aan de priester. En die konden dan offeren, zodat jij weer gerechtvaardigd was. En daar kon iedereen daar toegang toe hebben. Maar tot het heilige, dus dat is het eerste deel, de eerste helft als het ware. Het is meer dan de helft, maar het eerste gedeelte van de tempel, van de tentcomplex, dat is het heilige. Daar mochten alleen maar de priesters binnenkomen, die ervoor waren opgeleid en die uit waren gekozen, de levieten, om daar binnen te gaan. Dus daar hadden wij niet eens toegang toe. Maar waar God echt was, daar kwam de heerlijkheid van God daalde neer en daar kon je echt God ontmoeten. Dat was in het heilige der heiligen. Daar zie je die wolkolom, zie je neerdalen. Dat is waar Mozes binnenkwam in zijn eigen tent. Hij had natuurlijk een klein model. Maar daar ontmoet je God. Daar heb je openbaringen zoals Johannes had voor het boek Openbaring. Daar heb je de openbaringen waar Mozes over schrijft, waar David over schrijft. Dat is dat je God ontmoet, niet alleen in je geest, maar ook in je ziel en zelfs in je lichaam. Dat je het vaak uitbarst van huilen, omdat jouw lichaam niet aan kan de heerlijkheid van God. En zo zie je dat het als het ware symbool kan staan voor een model van intimiteit met God. En ik merk, en dan kun je doorklikken, dat net zoals in die tijd van de Bijbel, dat de meeste mensen, we hebben toegang tot het voorhof, maar door Jezus dood en opstanding, door zijn bloed, mogen wij nu vrijmoedig naderen tot de troon. Alleen, we doen het niet. We blijven hangen vaak bij het voorhof, bij de voorhofniveau van intimiteit, van even snel naar de kerk gaan of even snel Bijbel lezen, 5 minuten op een dag, als je al Bijbel leest. We doen het af, en nogmaals, dat heeft vaak te maken ook uit mijn eigen leven, dat we nog nooit zijn binnengegaan. Want als je één keer binnengaat, ook al is het maar het heilige, dat je God, dat je de stem van God hoort, of een droom krijgt van God, die je richting geeft, of een profetie die bevestigt wat God jou heeft gezegd, dan merk je van dat geeft jou iets wat niks in de wereld jou kan vervullen. En het is Gods uitnodiging om binnen te komen in het heilige der heiligen. De weg is vrij dankzij Jezus. Hoe goed wil jij mij kennen, zegt God vanmorgen tegen jou en mij. Vind je ervoor of vind je dat wel prima naar de kerk gaan? Of zeg je nee? Nee, ik besef nu dat er meer is. Wat David heeft geschreven, dat zijn ziel, ja zelfs zijn lichaam snakt naar God, schrijft hij. Dat wil ik ook ervaren. En David geeft de sleutel. Dat zoeken is de sleutel. Met 5 minuten bijbellezen per dag, in Gods genade zullen we nog steeds soms ontmoetingen krijgen op het voorhof, in 5 minuten. Maar naarmate we volwassen worden in ons geloof, zul je merken dat we langer nodig hebben aan de voeten van Jezus om hem te ontmoeten. En dat we ook een intimiteit met hem gaan ontwikkelen, dat we niet met boodschappenlijstjes bij Jezus komen, dat we alleen maar naar Jezus komen om oplossing voor onze problemen te hebben. Nee, dat we naar Jezus gaan zonder lijstje. Dat hij als het ware kan vragen van waar is je lijstje heen? Dat je zegt, ik heb geen lijstje, ik wil gewoon bij u zijn. Dat is een heel ander niveau van intimiteit. En vanmorgen is de uitnodiging aan jou en mij, wil je dat? Ik wil je daarbij helpen, want dit kun jij en ik niet op eigen kracht. Daar ben ik ook achter gekomen. Dit kunnen wij niet uit eigen kracht. We mogen hem vragen, we moeten hem vragen om ons daarbij te helpen. Daarvoor is de Heilige Geest gegeven. Alleen door de Heilige Geest kunnen we God kennen, hè, zegt de Bijbel. Alleen dankzij de Heilige Geest kunnen we God kennen. En Hij wil ons helpen om al die afleidingen die ons willen afhouden van God, van zijn voeten, van het binnengaan in de Bijbel. Als jij binnengaat, ben je een bedreiging voor de boze, geloof me. Zodra jij en ik binnengaan in het Heilige der Heiligen, dan krijgen we openbaring over ons gezin, over onze omgeving, over de stad, waardoor wij een bedreiging gaan worden voor de boze. Dus hij zal er alles aan doen om jou maar op het voorhof te houden. En het liefst nog uit de poort te laten lopen. Weer de wereld in, van het voorhof weg. Want zelfs de voorhof, David heeft ook psalmen waar hij zegt, oh, ik verlang naar uw voorhoven. Dus de voorhof is al een heerlijke plek natuurlijk om te zijn. Je ziet ook bij Jezus' discipelen dat er een verschil is in de intimiteit. Als je de volgende sheet, zie je dat hij had duizenden discipelen in Johannes 6. We lezen dat er 5000 mannen waren die Jezus volgden. Dus als ze gezinnen met zich mee hadden, heb je het echt over misschien wel 10.000 man. 10.000 discipelen in Johannes 6. De grote menigte. Dan heb je een groep, de 70 discipelen, die vaak vooruit ging voor de 12. Voordat de 12 naar een stad ging, stuurden ze de 70 voor. En die gingen altijd zeggen, Jezus komt eraan, de koning komt eraan. Die maakten de stad klaar. En dan kwamen de 12 binnen en die konden dan gaan oogsten. En binnen die groep van 12 heb je de groep van 3, Johannes, Petrus en Jacobus. En dat zie je bijvoorbeeld als Jezus de berg opgaat, de berg der verheerlijking. Hij had toch makkelijk alle 12 discipelen mee kunnen nemen. Heb je dat nooit afgevraagd? Die berg van de verheerlijking, als jij en ik erbij waren geweest, was je verkocht. Als jij de Heer, als jij Jezus had zien stralen, als jij Mozes en Elia uit de hemel had zien komen, als jij die stem in de wolk had gehoord, was je verkocht. Voorgoed verkocht. Was alle zonde van je afgevallen, want het is allemaal troep. Dan ga je inzien wat voor troep het is, wat voor vervuilde bronnen het zijn. Hij had ze toch alle 12 mee kunnen nemen, Jezus? Dan waren ze alle 12, hadden ze een enorme impuls gekregen in hun intimiteit met God. Waren ze bevrijd van dingen waarvan ze niet eens wisten dat ze bevrijd van moesten worden. Maar hij nam er maar 3 mee. Zou jij een van die 3 willen zijn? Ik heb zoiets van, Heere God, ik wil een van die 3 zijn. Sterker nog, ik wil net als Johannes zijn. Want dat was de discipel die dichtst bij Jezus was. En dat zie je ook aan de mate van openbaring die hij heeft gekregen. Is bizar. Het hele boek Openbaring, dat is een openbaring van de Heer Jezus via een engel aan Johannes. Niet aan de 12, niet aan de 70, niet aan de 1000 discipelen. Aan de ene man die maar 1 verlangen had, net als David. Ik wil heel dicht bij u zijn. Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe meer openbaringen je zal krijgen. Geheimenissen, hoe meer geheimenissen hij met jou zal delen. Van dingen die komen staan te gebeuren, maar ook strategieën voor jouw eigen gezin, voor jouw kinderen, voor je familieleden. En hij heeft de uitnodiging aan ons. Wil jij dat? Wil jij zoals Johannes zijn? Maar het heeft een prijs. Het heeft een prijs. Sterven aan jezelf. Dagelijks sterven aan jezelf. Want jouw vlees wil continu de dingen van de wereld doen. Die wil continu, een andere hobby van mij is fietsen. Mijn vlees heeft absoluut, met zo'n dag als dit, ik wil 8 uur per, ik ga 8 uur, ga ik fietsen, een lange tocht maken. Dat is mijn vlees. Is dat de zonde? Nee. Maar het is een verlangen van mijn vlees. Sterven aan jezelf is dat je geproefd hebt aan de heerlijkheid van God. Dat je zegt, ik ga niet 8 uur fietsen, ik ga maar 2 uurtjes fietsen. Dan heb ik 6 uur over om te naderen, het heiligdom binnen te gaan. Ik wil weer aan de voeten zitten van Jezus zonder verlanglijstje. Ik wil zijn hart proeven. Dat is wat het betekent om een Johannes te zijn. Dat kost jou iets. Maar eigenlijk ook weer niet, want het levert zoveel op. Maar vanuit je vlees bekeken kost het je iets. Want je zegt nee tegen dingen die in je vlees heeft voortdurende neiging. Het is als, wie heeft er wel eens op de zee op zo'n opblaas dingetje gelegen. En als je niks doet, dan drijf je zo af de zee op. Wie heeft het wel eens gehad? Ja, dat is precies met ons wezen, ons vlees. Want als we niks doen, als we God niet zoeken, we drijven zo de oceaan de wereld in. Dat zoeken zorgt er juist voor dat je een tegenkracht ontwikkelt tegen de kracht van de wereld. Van de wereldse vervuilde bronnen die willen van drink maar bij mij, drink maar bij mij. Dat je een tegenkracht hebt om Jezus te ontmoeten. En het mooie is, daar wil Hij jou bij helpen vanmorgen. En de rest van jouw leven. Hij wil dit samen met jou gaan doen. Sterker nog, dit kunnen wij niet zonder Hem doen. Dank u Jezus. Ik ga afsluiten en je mag de sheet van Spreuken 3 vers 4 Spreuken 3 vers 5 en 6 opzetten. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Ken hem in al je wegen. En hij zal jouw paden recht maken. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Intimiteit heeft er ook mee te maken dat je God niet alleen vertrouwt als redder van jouw leven, maar dat je hem ook vertrouwt als Heer van jouw leven. Als redder van jouw leven, dan vertrouw je dat je weet van ik ben gered. Maar vertrouw je hem ook als Heer van jouw leven? Dat je zegt niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Dat betekent Heer. Heer betekent dat hij het hoogste gezag heeft in jouw leven. Dat hij mag zeggen wat jij op een dag gaat doen. En dat je hem vertrouwt dat wat hij jou vraagt het beste is voor jou. Hij gaat niet zeggen van ga nu 8 uur lang je kamer opruimen. Tenzij het echt een puinhoop is. Maar dan heb je het waarschijnlijk in 1 uur wel gedaan. Hij gaat niet zeggen van ga nu naar Afrika en ga daar 1 kilometer in de grond graven. Iets heel raars. Nee, alles wat hij vraagt is ook het beste voor jou. Vertrouw je hem ook in jouw werk? Gewoon je dagelijkse werkzaamheden op kantoor, in het magazijn, als moeder, als student. Wist je dat hij meer van jouw vakgebied af weet dan jijzelf? Vertrouw je hem al? Vraag je hem al om wijsheid terwijl je de dagelijkse ding doet op jouw werk? Waar jij bent voor opgeleid? Waarvan je denkt van hier ben ik voor opgeleid. En je verstand denkt van vertrouw maar op mijn kennis. Vertrouw maar op de opleiding. Die vertelt je wel wat je moet doen. Maar dan heb je op een gegeven moment Jezus die als timmermanszoon een visser gaat vertellen. Dat hij ze net aan de andere kant moet uitgooien en die vangt. Terwijl die visser heeft een hele nacht op de zee geweest, had niks gevangen. Dat was zijn werkgebied van Petrus. Hij had kunnen zeggen van, wie ben jij, timmermanszoon? Ga jij me nou vertellen hoe ik moet vissen? Hou je bij je timmeren? Hij weet meer van jouw werkgebied dan jij. Intimiteit met God betekent ook dat je hem vertrouwt, dat hij meer weet van jouw werkgebied, waar jij bent voor opgeleid, dan jouw opleiding jou verteld heeft. Bijzonder, hè? En dat is ook intimiteit, dat is ook dieper gaan met God. Dat je ook hem toestaat van, Heere God, ik ga nu weer naar mijn studie, ik ga nu meer naar mijn kantoor, ik ga nu meer naar mijn land als boer. En dat u me helpt om dit heel goed te doen. Dat u me bovennatuurlijke wijsheid geeft. Dat is ook intimiteit. Dat we hem in alle wegen mogen kennen en hij zal onze paden recht maken. Ik wil afsluiten door gewoon even een minuut stil te zijn voor jezelf. Dat je hier zelf antwoord op God aan God mag geven. Voor zover je dit nog niet gedaan hebt tijdens het verkondiging. Van dat je zegt van ja Heer, ik wil zoals Johannes zijn. Ik wil zoals David zijn. Ik wil zoals Mozes zijn. Elke dag wil ik naderen. Maar ik weet dat mijn vlees altijd is afgeleid. Wilt u me helpen? Wilt u mijn hart aanraken Heer? Wilt u mijn hart aanraken Heer? En dan na een minuut zet ik een lied op en dan kun je genieten van het lied en ondertussen nog met God daarover spreken.